Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we de schriftlezing en de psalmen van deze morgen noemen. De eerste schriftlezing is Haggai 2, vers 21 tot en met 24. We noemen nu Haggai 2, vers 21 tot en met 24. En de tweede schriftlezing is Hebreeën 12, vers 25 tot 29. We zeggen Hebreeën 12, vers 25 tot 29. En we zingen Psalm 90, vers 7. Psalm 96, vers 6 en 7. Psalm 89, vers 15. En Psalm 132, vers 11 en 12. We noemen nogmaals de schriftlezingen Haggai 2, vers 21 tot en met 24. En Hebreeën 12. Vers 25 tot en met 29. En we zingen Psalm 90, vers 7. Psalm 96, vers 6 en 7. Psalm 89, vers 15. En Psalm 132, vers 11 en 12. Wij wensen u een goede dienst.
En onze enige verwachting. Sta ook dit morgenuur in de naam des Heeren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zeven vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen nu met elkander zingen. Eerste psalm in deze dienst, de 90ste. En daarvan het 7e vers. Wie kent uw toren? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht? Geduchtste macht der machten. Leer ons de tijd des levens kostelijk achten. Opdat ons hart de wijsheid moog betrachten. Keer weder, Heere. Hoe lang ons zegt, kom ons te sta. Hoe lang ons zegt, uw knechten. Uw gena, de 90ste psalm, daarvan het 7e vers. openen de schriften in een tweetal gedeelten vanuit Gods woord. Allereerst uit Haggai 2 vers 21 tot en met 24. Vanmorgen willen we de stof over het boek Haggai besluiten met een laatste preek over dit gedeelte. Haggai 2 vers 21 tot en met 24, maar ook in verband daarmee Hebreeën 12 vers 25 tot en met 29. Allereerst Haggai 2 vers 21 tot en met 24. Vervolgens Hebreeën 12 vers 25 tot en met 29. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaden der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Het woord des Heren nu geschiedde ten tweede male tot Haggai, op den 24e der maand, zeggende: Spreek tot Zerubabel, den vorst van Juda, zeggende: Ik zal de hemelen en de aarde bewegen, en ik zal den troon der koninkrijken omkeren en verdelgen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen. En ik zal den wagen omkeren en die daarop rijden. En de paarden en die daarop rijden zullen nederstorten, een iegelijk in des anderen zwaard. De diendagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zal ik u nemen, o Zerubabel, gij zoon van Sealtiel, mijn knecht, spreekt de Heere, en ik zal u stellen als een zegelring, want u heb ik verkoren, spreekt de Heere der Heerscharen. Vervolgens de schriftlezing in Hebreeën 12, vanaf het 25e vers. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwierpen welk op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen zij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die in de hemelen is. Wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende: Nog één baal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook den hemel. En dit woord, nog eenmaal, wijst op de verandering des bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij wel behagelijk God mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur.
Ter inleiding op de prediking, gemeente, willen we dan zingen van Psalm 96, vers 6. Aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven. Een goddelijk licht van zich verspreidt, leer aarde voor zijn majesteit, leer voor zijn aangezicht te beven en ook verzeven. Zegt om de heidenen te verlichten, de Heere regeert, die de aarde wou stichten, die zij bevestigt alles stond. Nooit wankelen zal op haar grond, hij zal het naar het recht de volken richten. Psalm 96, vers 6 en vers 7.
Thank you.
tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in de laatste woorden van Haggai 2. Haggai 2 vers 21 tot met 24. De laatste profetie van Haggai. Op de 24ste dag der negende maand in het tweede jaar van Darius. En we lezen dat vanaf vers 21. Het woord des Heren nu geschiedde. Ten tweede male tot Haggai op de 24ste der maand zeggende: spreek tot Zerubabel, de vorst van Juda, zeggende: ik zal de hemelen en de aarde bewegen en ik zal de troon der koninkrijken omkeren en verdelgen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen. En ik zal de wagen omkeren en die daarop rijden en de paarden en die daarop rijden zullen nederstorten, een iegelijk in des anderen zwaard. Te dien dagen, spreekt de Heere der Ischare, zal ik u nemen, o Zerubabel, gij zoon van Zealtiel, mijn knecht. Spreekt de Heere, en ik zal u stellen als een zegelring, want u heb ik verkoren, spreekt de Heere der Ischare. Gemeente, de laatste profetie van Haggai, waarin hij van Gods wegen moet profeteren over wat de Heere zal doen verdwijnen en over wat de Heere in stand zal houden. De laatste profetie van Haggai, waarin hij van Gods wegen moet profeteren over wat de Heere zal doen verdwijnen en wat de Heere in stand zal houden. We letten in de eerste plaats aan wie die profetie gericht is. En in de tweede plaats wat de Heere zal doen verdwijnen en wat hij in stand zal houden. Gebed in de eerste plaats aan wie die profetie gericht is. Gemeente, de ene ambtelijke loopbaan is de andere niet, om maar zo te zeggen. De ene profeet is de andere niet. Er zijn profeten, knechten des Heren, die door de Heere decennia lang gebruikt zijn om zijn woord te verkondigen. We kunnen denken aan Samuel. We kunnen denken ook aan Jesaja. Voor Haggai geldt dat echter niet. Hij heeft wel geteld, maar 3 maanden en 23 dagen geprofeteerd. En uiteindelijk heeft hij maar 4 preken gehouden, waarvan 2 op de allerlaatste dag van zijn ambtelijke bediening. Toch mogen we zeggen, alles wat hij heeft moeten zeggen van Gods wegen, heeft hij mogen zeggen. Hij heeft zich vrij mogen maken. We kunnen het ook anders uitdrukken. Hij heeft geen woord te veel gezegd en geen woord te weinig. In de eerste profetie, we hebben het gehoord, moest hij het volk aansporen om de herbouw van de tempel weer ter hand te nemen waar het volk verzaakte na de terugkeer uit de ballingschap. Door toedoen van de Samaritanen was de herbouw van de tempel gestaakt. En het erge was dat het volk zijn eigen luxe huizen bouwde, gewelfde huizen, terwijl het huis des Heren woest gelaten werd. Ze liepen voor hun eigen woningen, maar niet voor de geestelijke zaken. En de Heere twistte daarover met het volk. Honger, droogte gaf de Heere, crisis. En in die dagen moest Haggai ten eerste male spreken: stelt uw hart op uw wegen. Het volk moest onderzoeken waarom de Heere met hen twistte. En waar we lezen dat het volk toen in de schuld kwam voor God. En toen vreesde voor het aangezicht van de Heere. En de Heere toen het hart neigde, wilde de Heere zijn zegen weer geven en werd de herbouw van de tempel hervat. De tweede profetie die Haggai moest spreken had ook te maken met de herbouw van de tempel. Opnieuw dreigde de bouw van de tempel verzaakt te worden, ditmaal niet door nalatigheid en door materialisme en wereldse gezindheid, ditmaal door moedeloosheid. Het volk zag zeer een huis dat herbouwd werd en ze zagen het al spoedig in. dat het nooit die heerlijkheid zou krijgen als de tempel van Salomo met al het goud, zilver en koper. En ook dat die tweede tempel kleiner zou zijn door het decreet van Kores van Perzië, die had bevolen hoe groot die tempel zou mogen zijn. Maar ook dan mag Haggai profeteren, ditmaal bemoedigend, dat de Heer met het volk zal zijn, dat ze niet hoeven te vrezen. Dat de Heer met zijn geest niet zal wijken. En hij mocht heen wijzen naar de Christus, die het ware huis des Heeren zou bouwen. Naar Gods gemaakt bestek in eeuwigheid, bestaande uit de kinderen Gods, waarvan hij zelf het fundament is, de bouwmeester, maar ook de hoeksteen. Dat was de tweede profetie. De derde profetie ging niet zozeer over de tempelbouw, maar was een waarschuwing voor het volk. Als straks de tempel herbouwd zou zijn en de offers gebracht zouden worden, dat het volk er niet van uit mocht gaan automatisch, dat de Heer zijn zegen wel zou geven, maar dat het volk moest bedenken dat de Heer naar waarheid in het binnenste zocht. Dat de Heer in oprechtheid gevreesd en gediend moest worden, dat er schuld in hun hart, verbrokenheid over de zonde zou moeten zijn. En een aankleven van de Heer en een waar berouw en een berekenen en een smeken om genade, dan zou de Heer zijn zegen geven. Anders niet. En gemeente, nu volgt op dezelfde dag waarop de derde profetie klonk, op de 24ste dag van de 9e maand, klinkt andermaal het woord des Heeren door de mond van Haggai. Het verschil met de eerdere profetie was dat ditmaal Haggai niet het hele volk moest aanspreken, maar één persoon in het bijzonder, Zerubabel, de stadhouder, de vorst van Juda. We zouden kunnen zeggen, op die dag is er twee keer kerk geweest voor Zerubabel. En voor hem wel heel in het bijzonder. Wie was deze Zerubabel? In Haggai 1 vers 1 en in 2 vers 2 wordt hij genoemd de zoon van Sealtiel. En in vers 2 wordt gezegd dat hij de vorst is van Juda. Hij is een nazaad van David. Uit de stam van Juda. Een nakomeling ook van Abraham. En hij wordt vorst genoemd, gemeente. Dat betekent echter niet dat hij daadwerkelijk was. Hij was geen koning. Had het wel moeten zijn. Maar omdat de Judeërs nog stonden onder het Perzische bewind, was hij niet meer dan een soort van stadhouder. En toch wordt hij hier de vorst van Juda genoemd. En toch zal de Heere aangaande hem profeteren: ik zal u stellen als een zegelring, want u heb ik verkoren. Zerubabels naam komen dan ook tegen in het geslachtsregister van de Heer Jezus. U kunt dat nalezen in Matthäus 1, vers 12 en 13. En na de Babylonische overvoering staat daar: gewon Jegonias, Salatiel, en Salatiel gewon Zorobabel. U hoort dat de namen daar iets anders uitgesproken worden, maar het gaat om dezelfde personen. En Zorobabel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor. En ook in Lucas 3 vers 27 wordt in het geslachtsregister zijn naam genoemd. Is dat niet een wonder, gemeente? Dat Zerubabel hier bij Sere huis staat, al is dat nog een ruïne. Daar leek het toch niet naar. Toen in 586 het volk werd weggevoerd naar Babel, het paleis van de koning verwoest werd, de tempel verwoest was, toen leek het erop alsof nooit meer iemand uit het huis van David nog terug zou keren. Toen leek het erop alsof nooit de Christus geboren zou worden. Hier staat nu in levende lijve Zerubabel uit het huis van David, na zoveel jaren van ballingschap, weer in Jeruzalem. Is het niet een bewijs dat de Heer door de onmogelijkheid heen zijn belofte vervult? En wat de Heere beloofd had aan David. Voorzegd had aangaande Juda. Beloofd had aangaande de Messias nog niet vergeten was. En het zou vervullen. En is het ook zo'n wonder dat we zullen horen dat de Heer van hem zegt. Ik zal u stellen tot een zegelring. Want u heb ik uitverkoren. Een wonder als wij denken uit welk een huis Zerubabel voortkwam. O zeker in zijn voorgeslacht waren er wel die de Heer gevreesd hebben. Abraham, Isaac, Jacob, Juda, David, Salomo. Oh, we kunnen zoveel namen nog meer noemen van Hiskia, Josia, Jozefat, Manasse. Maar als we veel dichter in de lijn van de geslachten komen bij Zerubabel, dan komen we alleen maar goddeloze koningen tegen. Joachas, Jojakim, Jojachin. Jojachin was zijn grootvader, zijn opa. En die had maar 3 maanden en 10 dagen mogen regeren. Toen al was hij opgehaald door Nebukadnezar. En van Jojachin, de grootvader van Zerubabel, heeft de Heer gesproken, Jeremia 22, vers 24 tot met 28, dat hij was als een zegelring aan de hand Gods. Maar dat de Heere Jojachin afgerukt had van zijn hand en had weggeworpen. En nu mag hier, na al die jaren van ballingschap, Zerubabel zijn kleinzoon staan. En zegt de Heer aangaande hem, ik zal u stellen tot een zegelring. Is dat geen wonder? Maar de Heere eerst had gezegd, ik heb die ring afgeworpen. Dat de Heere hier waar Zerubabel in de tempel staat na de ballingschap zegt. En ik zal die ring weer aan mijn hand doen. Ik zal mijn verbond gedenken. U heb ik uitverkoren. Nee, dat was geen verdienste van Zerubabel. Als we letten op zijn voorgeslacht. Hij was geboren in Babel toen hij terugkeerde in Jeruzalem. Hij kon niet eens koning zijn, een vorst zonder volk en een vorst zonder een kroon. Staande bij de ruïne van de tempel. Ja, gemeente, in Zerubabels leven werd het wel heel duidelijk dat de Heere de zonden der vaderen bezoekt aan de kinderen tot aan het derde en het vierde geslacht. Maar ook aangaande hemzelf moeten we zeggen. Kon er toch geen verwachting zijn als ze letten op zo'n voorgeslacht waarvan we lezen. Ze deed het kwaad was in de ogen des Heeren van wie we lezen. Dat ze de rustdagen ontheiligde van wie we lezen. Dat ze de afgoden dienden. Hoe zal ooit uit zo'n onrein voorgeslacht een reine kunnen voortkomen? Heeft Zerubabel dan niet geërfd van zijn ouders? De erfzonde, zowel de schuld als de smet. Hoe gold het ook voor hem in zonden, ontvangen en geboren. En dat de Heer het dan hier, bij monden van Achi laat verkondigen. Ik zal u stellen tot een zegelring. Want u heb ik uitverkoren. Nee, dat was ook niet de waardigheid of de verdienste van Zerubabel zelf. In Haggai 1. Toen de herbouw van de tempel staakte en het volk zijn eigen huizen bouwde. En Haggai van zere wegen tot het volk moest spreken. Was Zerubabel de eerste die Haggai daarop moest aanspreken. Gij bouwt uw gewelfde huis. Gij loopt voor uw huizen. En des Heeren huis hebt gij woest gelaten. Daar moest hij in de schuld komen. Daar lezen we dan ook van hem als eerste dat hij vreesde voor het aangezicht des Heeren. Dat was ook in zijn leven nodig, maar ook lezen we dat met name ook tot hem door Haggai gesproken mocht worden. Wees sterk, want ik ben met u. Dat de Heer zijn geest niet van hem zou doen wegnemen, Deze man was veranderd, was vernieuwd, kende een ander leven. En waarom? Wel, we lezen de grond in vers 24. Want u heb ik verkoren, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Lief gehad, met een eeuwige liefde. Ons eerste aandachtspunt, tot wie deze profetie geklonken heeft. Dan gemeente, tweede aandachtspunt. Als de profeet Haggai voor de laatste maal moet profeteren, en dat in het bijzonder tegen Zerubabel mag doen, moet hij van zere wegen spreken over wat de Heere zal doen verdwijnen en wat de Heer in stand zal houden. En we lezen dan allereerst daarover in vers 22 en 23. Spreek tot Zerubabel, de vorst van Juda, zeggende: ik zal de hemelen en de aarde bewegen, en ik zal de troon der koninkrijken omkeren en verdelgen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen. En ik zal de wagen omkeren die daarop rijden, en de paarden die daarop rijden zullen nederstorten, eerlijk in des anderen zwaard. Dat is wat, gemeente, wat Haggai moest profeteren. Dat is niet mooi. Ik zal de hemelen en de aarde bewegen. Wat is dat, de hemelen en de aarde bewegen? Kijk, we horen wel in onze dagen dat de aarde beweegt, een aardbeving, een zeebeving. En een horen van slachtoffers, een horen van leed en een horen van schade. Maar hier staat dat de Heer zegt: ik zal de hemelen en de aarde bewegen. Ook de hemelen zullen bewegen. En dat zie je dus niet op een aardbeving zoals wij die kennen, nee. Waar ziet dat dan wel op? We lazen Hebreeën 12, vers 26, waar deze woorden worden aangehaald. En dan heel duidelijk blijkt dat het ziet op de heerlijke wederkomst van de Heer Jezus Christus. Nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. Met iets daarvan werd al zichtbaar bij de eerste komst van Christus. De hemelen scheurden zich. En de Zoon Gods daalde neder. De heerlijkheid des Heeren omscheen de herders. En ze vreesden met grote vrees. En werd zichtbaar door het werk van Gods Zoon. Hoe scheurden de rotsen en hoe beefde de aarde. Toen hij het had uitgeroepen: het is volbracht. De geest gaf en stierf. Hoe werd een steen van het graf afgewenteld. Door een engel uit de hemel toen hij opstond uit de doden. En hoe voer hij op ten hemel vol eer. Nog eenmaal zal de Heer de hemel en de aarde bewegen. Dat nog eenmaal ziet op de eerste komst. Maar dat nog eenmaal ziet dus dat het nog een keer zal gebeuren. En dat ziet op de wederkomst. Op die heerlijke dag der dagen. In Hebreeën 12 staat: nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen als welke gemaakt waren. Opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Als dat eenmaal nog eens zal gebeuren, dat de Heer Jezus zal wederkomen, zullen alle bewegelijke dingen, wat zijn die bewegelijke dingen? De dingen die geschapen zijn, die door God gemaakt zijn, zullen veranderen. Opdat blijven zal wat onbewegelijk is. En gemeente, wat betekent dat? Dat alle tijdelijke dingen zullen vergaan. Maar dat er één ding zal bestaan. En dat is het onbewegelijk koninkrijk van Jezus Christus. En dan zal ook blijken, onze God is een verterend vuur. Zelfs de elementen zullen brandende vergaan. Hoezeer ook de goddelozen. En dat is wat we lezen in Haggai 2 vers 23. Als de Heer nog eenmaal de hemel en de aarde zal bewegen, dan staat en ik zal de troon der koninkrijken omkeren. En verdelgen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen. En ik zal de wagen omkeren die daarop rijden. En de paarden die daarop rijden zullen nederstorten. Iegelijk in des andere zwaard. Enige wat dan stand zal houden. Is het onbewegelijk koninkrijk van Jezus Christus. Alle andere vastigheden van deze aarde. Alle koninkrijken van deze aarde. Elke rechtsstaat van deze aarde. Alles wat ons vastheid biedt op deze aarde. Zal vergaan. Niet één president zal president blijven. Niet één premier zal premier blijven. Er zal niet één koning zijn die dan zijn macht niet moet inleveren. De Trumps en de Poetins van deze aarde zullen macht moeten inleveren. De Heer is, er staat zelfs dat de Heer de koninkrijken der heidenen zal verdelgen. Er zal niets van terug te vinden zijn. Helemaal niets. En er zal ook niet één leger staande blijven, intact blijven. Er staat dat de Heer de paarden, de wagen zal omkeren die daarop rijden. U weet het ongetwijfeld wel dat de Heer Israël verboden had om in de strijd gebruik te maken van paardenwagens. De paardenwagens, dat was het strijdmiddel van de heidenen. En de Heer zegt, ik zal ze doen omkeren. Ze zullen nederstorten. Ze zullen in hun eigen zwaard vallen. Er staat zelfs, ze zullen nederstorten, eerlijk in des andere zwaard. De Heer zal er niet eens zelf aan te pas hoeven te komen. Ze zullen elkaar teniet doen. De koninkrijken van deze aarde zullen tegenover elkaar staan. En elkaar teniet doen. Dat had Ezekiel ook al voor zegt. In Ezekiel 38 vers 21. Waarin de mond des Heeren is. Want ik zal het zwaard over hem roepen. Op al mijn bergen spreekt de Heere, Heer, het zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn. Gemeente, wanneer komt die dag? In vers 24 staat, te dien dagen, de heerlijke dag van de wederkomst, als de raad Gods volbracht zal zijn. En het welbehagen des vaders door de hand zijn zoons gelukkig is voortgegaan. Iemand zegt vanmorgen duurt wel lang. Ja, wel in onze ogen. Maar niet bij God. Waarvan we zingen op Psalm 90.000 jaren. In zijn ogen zijn als de dag van gisteren. Als het voorbij gegaan is als een nachtwaak. In 2 Petrus 3 staat toch deze ene zaak. Zij u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaren, 1000 jaren als één dag. En waarom laat de Heer dat dan duren? Dat staat ook in 2 Petrus 3 erachter. De Heer vertraagt de belofte niet gelijk, enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende. Dat enige verloren gaan. Maar dat ze allen tot bekering komen. Dat is dat geduld van de Heer. Maar als de laatste zal zijn toegebracht. Zal de Heer komen, staat er ook in 2 Petrus 3 als een dief in de nacht. In welke de hemelen met een gedruis zullen voorbij gaan. En de elementen branden zullen en vergaan. En de aardende werken die daarin zijn zullen verbranden. Dan zal alleen het eeuwig onbewegelijk koninkrijk van God, van Christus, stand houden. Maar die zien we daar al iets van. Ik denk toch dat we mogen zeggen, we zien er al iets van, ja. Denk eens aan het volk Israël. Wat heeft dat volk niet moeten doorstaan? Wat is er niet op dat volk afgekomen? Welke vurige pijlen inderdaad Jeruzalem 7 daar Christus weer verwoest. Ook die tweede tempel. Bijna uitgeroeid in de Tweede Wereldoorlog. Maar nog door God bewaard. Denk eens aan de kerk. Al de pijlen van de boze zijn er opgericht. En we horen van kerken die sluiten en van het minder worden. Maar bewaart en vermeerdert de Heer iets zijn kerk met een hoofdletter. Daarom horen we niet alleen van wat de Heer te niet zal doen. Maar ook van de bescherming van de Heer en van de vastheid van de Heer. Van de onwankelbaarheid van het Koninkrijk Gods, van het Koninkrijk der hemelen. Aller koningen zullen te gronde gaan, alle legers zullen vallen. Het goddeloze volk wordt haast tot as. Maar, vers 24, te dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zal ik u nemen, o Zerubabel. Gij zoon van Sealtiel, mijn knecht, spreekt de Heere. En ik zal u stellen als een zegelring. Want u heb ik verkoren, spreekt de Heere der Heerscharen. En dat ziet hij op het rijk van Christus. Want gemeente, kijk, daar kan hij nooit op Zerubabel zelf slaan. Zerubabel was ook maar een sterveling. Te dien dagen, dat ziet op de wederkomst. Dan zal Zerubabel opstaan uit zijn graf. Van Zerubabel kan het niet worden gezongen. Eeuwig bloeit de gloriekroon. Op het hoofd van Davids grote zoon. Maar waarom wordt Zerubabel hier dan genoemd? Omdat hij een type is van Christus. En omdat uit zijn geslacht de Heer Jezus zal voortkomen. Te dien daar is dat een troost geweest. Voor Zerubabel zelf ook. Deze woorden ziende op de Christus. Koninkrijk van David bleek geen stand te houden. De Heer had gesproken dat zijn stoel vast zou zijn. Maar in de dagen van de ballingschap. Geen koning meer in Juda. Het volk weggevoerd, de tempel verwoest en nu teruggekeerd. Het volk heeft misschien wel gedacht, maar nu bleek er een glorietijd aan. Velen waren achtergebleven. De tweede tempel zal van minder heerlijkheid zijn. En Zerubabel, hij wordt wel door de Heer een vorst genoemd. Maar het is een koning zonder kroon. Niet hij, maar die andere. De Heer Jezus Christus. Hij zal Davids grote zoon zijn. Hij, Zerubabel, is een type van de Heer Jezus. En de ware knecht... Mijn knecht, ja, het Zerubabel mag het hier genoemd worden. Zoals ook David het genoemd mocht worden. In Psalm 89 zingen we daarvan. Ik heb David mijn knecht gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Met welke mijn hand vast blijven zal. Ook zal hij mijn arm versterken. Maar die ware knecht des Heer is dat niet. De Heer Jezus Christus. De lijdende knecht des Heer. Die zijn eigen ziel tot een schuldoffer zal stellen. En die velen door zijn sterven rechtvaardig zal maken. En door wie het welbehagen des Heeren door zijn hand gelukkiglijk zal voortgaan. Degene wie de Heer een welbehagen bij is ook die zegelring. Aan de rechterhand zijn vaders Zerubabel mag hier zo genoemd worden. Maar het ziet op Christus, het is wel een wonder dat Zerubabel hier zo genoemd mag worden. Want we hoorden al in Jeremia 22 had de Heer van zijn grootvader Jojachin gezegd dat hij als een zegelring aan zijn rechterhand was, maar dat de Heer hem had afgeworpen. Het Toen leek het erop dat de Heer zijn belofte aan David en aan Abraham verbrak. Maar met Zerubabel zegt de Heer dat hij de zegelring weer aan zijn rechterhand doet. En zo mag Zerubabel het levende bewijs zijn. Dat de Heer zijn belofte zal vervullen. Zijn staan in de tempel is als een zegel op Gods belofte. Een zegelring, u weet dat wel. Dat in de oudheid de vorsten een zegelring hadden. Waarmee ze hun wetten bevestigden als een zegel erop zet. Hun decreten een bewijs van waarheid en van echtheid. En wie is nu die ware zoon van God? Is niet de Christus. Die al de decreten, al de wetten. Al wat zijn vader bevolen had, zal uitvoeren. Hij zal de koninkrijken en de legers van deze wereld verdelgen. Hij zal de Satan te niet doen. Hij zal de goddelozen ombrengen. Maar hij zal ook zijn heerlijk koninkrijk vestigen. En als de Heer tegen Zerubabel zegt, mijn knecht, ik zal u stellen als een zegelring. Want u heb ik verkoren. Dan zal een verkoren zijn in de Heer Jezus Christus, dat onbevlekte lam. Welke geslacht is en gekend is geweest voor de grondlegger der wereld. En dat geslacht is in de tijd en geopenbaard in deze laatste tijd. Om u het wil. En gemeente, nu moeten we ook de zaak van morgen verstaan dat deze zaken ook een boodschap hebben voor u, voor jou en voor mij. Want heeft de Heer behaagd dat dit woord opgetekend zou zijn in zijn woord. Dat het ook nog in 2018 gelezen en gepredikt zou worden. En nu klinkt ook vanmorgen die boodschap. Dat de Heer zegt, ik zal de hemelen en de aarde bewegen nog eenmaal. Dat hij de koninkrijken en de vastigheden van deze aarde zal te niet doen, zal verdelgen. Zal omkeren. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Dan zal het ook waar zijn. Het goddeloze volk wordt haast tot as. Het zal voor u ook vergaan als was dat smelt voor gloeiende kolen. Dan zal al de vastheid van deze aarde, al de vastheid in uw leven wijken. En dan zal er maar één ding vaststaan. En dat is het onbewegelijk koninkrijk van God in Christus. Dan zal hij wederkomen te die dagen. Dan zullen de doden en de levenden staan voor God. Dan zullen de graven open gaan. Dan zal het klinken uit veler mond, heuvelen valt op ons. Bergen bedekt ons. Maar dan mag er ook een schare zijn dat het mag zingen. Zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht, hij zal ons zalig maken. Daniel profeteert erover in Daniel 12. En velen van degenen die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken deze ten eeuwige leven. En genen tot versmaadheden. Een eeuwige afgrijzing. Dan zal daar de pijn zijn voor de goddelozen. Daar zal de kroon zijn voor de kerk. Ik zal de hemelen en de aarde bewegen. Als de Heer zegt dat hij de koninkrijken zal omkeren en verdelgen. Dat degene die op de paardenwagens rijden, dat de Heer ze zal doen. Nee, de stotte gemeente, dan is ook uw naam genoemd. Dan is ook onze naam genoemd. De zondaar zal van de trap van zijn eer neerstorten. In eeuwige verwoesting, Heer. Dan zal ook de vastheid van u bestaan wijken. dan zal ook u omgekeerd worden. Voor het zondige. Het goddeloze volk wordt haast tot as. De Heer zegt, ik zal ze omkeren en verdelgen. Deze woorden mogen ons hart wel bewegen. Zoals die woorden ook het hart bewogen van de kinderen Israëls. Toen ze op Horeb stonden en de Heer daar op de Sinaï zijn geboden gaf. En zagen hoe de berg omringd was met bliksemstralen. En in Exodus 20 staat en al het volk zag de donderen en de bliksemen. En het geluid der bazuin en de rokende berg toen het volk zulk zag. Weken ze af en stonden van ver en ze zeiden tegen Mozes, spreek gij met ons. En we zullen horen en dat God met ons niet spreken, dan niet sterven, toen kregen ze een borg nodig. Een middelaar. Dan kon Mozes niet zijn, dat moest Christus zijn. Nu klinken die woorden van morgen nogmaals. Zal de hemel en de aarde bewegen. O, de Heere geef dat het bij ons zo zal zijn. Mijn ziel herdenk met heilig beven. Hoe God met majesteit bekleedt. Zijn wet op Horeb heeft gegeven. Iets van het beven kende ze hier de Babel zelf. Toen hij als eerste werd aangesproken naar Achi 1. Toen hem verweten moest worden, gij bouwt des Heeren tempel niet. Gebouwt uw eigen gewelfde huizen, geloopt voor uw huis. Maar Heeren huis wordt woest gelaten. Toen kwam hij in de schuld. Toen vreesde hij voor het aanzicht des Heeren. Toen klonk het, stelt uw hart op uw wegen. En nu laat de Heer deze woorden nogmaals prediken. Ik zal de hemel en de aarde doen beven. Calvijn zegt de Heer, door de prediking van zijn woord wil de Heer de aarde doen beven. En we mogen er wel bij zeggen, wil de Heer de hemelen doen scheuren. Wil de Heer de aarde beven, uw hart. Calvijn zegt dat dat gebeurt door de geestelijke wedergeboorte. Als de Heere geweld doet op uw stenen hart. En Adams kinderen naar zijn beeld verandert. Is dat in uw leven al gebeurd, gemeente? Ik weet dat gebeurt maar niet vanzelf. Maar meen echter toch niet dat u onder Heere woord kunt verkeren. En straks naar huis kunt gaan terwijl er niets verandert in uw leven. Want er verandert wel wat in uw leven. Het woord des Heere keert nooit ledig weer. Als een mens verder gaat op zijn eigen dwaalweg, dan wordt die schil op uw hart. Omdat steenhart steeds dikker. En nu zegt de Heer het nog op Psalm 96 aan, bid hem, nederig al uw leven. De hij die in het heiligdom verheven, een goddelijk licht van zich verspreidt, leer aarde voor zijn majesteit. Hier voor zijn aangezicht te beven, dat moet geleerd worden. Dat moet door de Heere geleerd worden. Door zijn woord en geest, dat moet door Christus uzelf geleerd worden. Maar wat is het een troost dat de Heer zegt. Ik zal uw steenhart wegnemen. Ik zal een vleeshart geven, daarom kan het. Heeft de Heer het u al geleerd? Moet u van verre staan. Om tot het middelaar te spreken, te smeken dat hij tot u zal spreken. En niet God tot u zal spreken. Omdat in sterven is het al gebeurd dat alle hoop u gans ontviel. Daar niemand zorgde voor uw ziel. Dat u zag hoe alles wankelt. Hoe zelf neer moet storten. Van uw top van eer en eeuwige. Verwoesting, Heer, als u daar nog niet van weet, o, dat u smeekbeden zij of worden. Heer, wilt u mijn steenhart verbreken. Ziet u, daar zie je uw Babel staan, gemeente. Een man zonder troon, zonder onderdaan. Bij een verbrande tempel en een geruïneerde stad is dat ook uw leven. Is alle vastheid u al ontvallen? Vreest u nog dat de Heer u een eeuwige verwoesting ten neer zal doen storten? Ziet u het al dat er geen vastheid ligt in u? In uw eigen bestaan, niet in uw gezondheid, niet in uw lichaam, niet in een koning, niet in een leger. Niet in uw geld, niet in uw huis, niet in uw baan. Niet in uw gezondheid, niet in uw godsdienst, niet in uw ijver voor zere huis. Maar mag ik u wijzen op één. Wiens koninkrijk vast is en onwankelbaar is. De Heer Jezus Christus. En die daartoe nu de hemelse heerlijkheid heeft verlaten. En die niets had op deze aarde. Geen kribbe, ja een kribbe om neergelegd te worden. Niets waar het hoofd neer kon leggen. Die ze de kroon van het hoofd hebben gestoten. En die als een koning, als een vorst zonder onderdanen. De weg moest gaan naar Golgotha. Van lijden sterven om te sterven. In de Godverlatenheid. De aarde droeg hem niet, de hemel verdroeg hem niet, toch is hij nu die knecht des Heeren, is hij nu die zegeling. Zegt de Vader toch, deze mijn geliefde Zoon, in de welk ik mijn welbehagen heb, in Psalm 89. En dat ziet op Christus, zegt de Heer, ik heb David mijn knecht gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Met welke mijn hand vast blijven zal, ook zal hem mijn arm versterken. De vijand zal hem niet dringen. En de zoon der ongerechtigheid zal niet onderdrukken. Maar ik zal zijn wederpartij dus verpletteren voor zijn aangezicht. En die hem haten zal ik plagen. Mijn getrouwheid en mijn goede tierheid zullen met hem zijn. En zijn horen zal in mijn naam verhoogd worden. Voor hem geldt het. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Maar ook dat andere, wat vijand tegen hem zich kant. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleden met schaamte en schand. Hij is die meerdere Zerubabel. Wie de Vader het zegt, ik zal u stellen. Als zegen, hij is die zegelring aan de hand van zijn Vader. Die met zijn bloed al de decreten, al de wetten, al het woord en de getuigenissen van zijn Vader ondertekent. Hij stierf van de wet van zijn Vader. Hij maakt zich een eigendom wat de boze Vader heeft afgenomen, wat diens eeuwig eigendom is. Maar hij is ook dat zegel afgedrukt op de harten van de zijnen. In 2 Timotheüs 2 vers 9 staat dat een evenwel het vaste fundament staat vast. Hebbende dit zegel. De Heere kent degene die de zijnen zijn. Dat is die afdruk van de rechterhand des vaders. Het is zegelring van zijn zoon bezegeld door zijn bloed. Waardoor de Heer het de ziel geeft te geloven. Waar al uw vastheid u ontvalt. Waar alles wankelt. Enige waar mijn zondaar kan bestaan. De Heer kent degene die de zijne zijn. Een zoon gekende is nu Zerubabel. Mag het ook zijn. Iemand zegt, hoe zal ik dat weten? Hoe zal ik dat geloven? De bruid uit het hooglied. Hoor ik worstelen. En vragen om dat zegel. Zet mij als een zegel op uw hart. Als een zegel op uw arm. Ze wil weten de zijne te zijn. Het is zo nodig. Want in het boek Openbaring lees ik dat de zeven engelen. Met hun zeven bazuinen uitgezonden worden ten oordeel. En hen bevolen wordt. alle mensen te beschadigen. Nee, niet allen, maar diegenen die het zegel Gods op hun voorhoofden niet hebben. Maar nu staat het wonder dat de Heer door zijn woord en geest het Zerubabel om Christus wel te geloven geeft. U heb ik uitverkoren. Zerubabel is niet alleen een type van de Heer Jezus Christus. Hij staat ook voor de kerk die zalig wordt, een ademskind die van genade moest leven. Ik zal u nemen. Ik zal u stellen als een zegelring. U heb ik uitverkoren. Spreekt de Heer in de schade. O, dat wil de Heer het nog te geloven geven. Dat wil de Heer het nog doen om Christus wil. Om zijn eigen naams wil. Mag het uw beden zijn. Kent u geen rust. U kennen geen rust. Mocht elkaar toewensen die onrust. Voordat u dat mag weten. Maar wat zal dat zijn? Als alles zal wankelen. In het stervensuur, in het uur dat u voor God moet verschijnen. Alles zal ontvallen. De dag van zijn wederkomst. Als het dan mag zijn, toch behouden. Om eeuwig staande te blijven. In en door hem Jezus Christus die ons heeft lief gehad. Met een onuitsprekelijke liefde. Uit wiens handen zijn er nooit kunnen vallen, voor wie het mag gelden, niet zal. Van zijn liefde kunnen scheiden. Honger, verdrukking, zelfs het zwaard. En de dood niet. Gemeente, mag dat ook. U en jou gelden. Dit getuigenis. Mijn knecht. Ik zal u stellen. Als een zegelring. Wat u heb ik verkoren. Spreek de Heere. Der Heerscharen. Met die vaste troost kan de kerk leven. Kan ze sterven. Amen. Willen we zingen, gemeente? Van Psalm 89, 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hij mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn. Zijn troon zal heerlijk pralen, zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen. Bevestigd als de maan en aan de hemelsbogen staat mijn getuige trouw te schitteren in elks ogen. 89, 15. slot Psalmgemeente 132, 11 en 12. Daar zal ik David door mijn kracht en wat vijand tegen hem zich kant. 132, 11 en 12. Gaat heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.